Thema vandaag is Ezau, een onheilige, zoals de schrift hem noemt in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16. Om iets in de geschiedenis terug te gaan, gaan we naar Genesis hoofdstuk 25. En daar wordt de geboorte beschreven van Ezau en Jacob. En deze twee jongens die daar worden geboren, geven ons een les in twee types in de Heilige Schrift. Daar, Jacob, de jongere, wordt het stereotype van een Jood. En Ezau, de oudste, wordt het grote type van de onheilige christen. Nu, als Bijbelstudent heeft u waarschijnlijk al gemerkt of gelezen dat er geen christenen zijn in het Oude Testament. De eerste christenen worden genoemd in Handelingen 11 vers 26 en zijn dan ook verbonden met Antiochië. Dat is de stad waar ons Nieuwe Testament vandaan komt. De tekst van de Statenbijbel in het Grieks is de Byzantijnse Antiochitaanse tekst, de meerheidstekst, waar 99% van alle manuscripten vandaan komt. En daar wordt voor het eerst het woord christen genoemd. Daarnaast is duidelijk dat redding in het Oude Testament niet gelijk is aan redding in het Nieuwe Testament. Niemand kon in Christus geloven als Gods Zoon die voor de zonden in de wereld gestorven is, want van Adam tot Christus was er nog geen Zoon van God gekomen. We spreken hier al dus over types. En het is heel belangrijk om een waarheid uit de schrift te vinden als we goed opmerken wat de Heer over iets zegt in het beeld of het type. Het beste is het misschien om in Hosea hoofdstuk 12 vers 10 te zien hoe de Heer dat illustreert. Hosea hoofdstuk 12 vers 11. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Gelijkenissen worden voorgesteld door de dienst van een profeet. Met andere woorden, als een Bijbellezer de types of de gelijkenissen mist, dan mist hij veel waarheid die al verborgen ligt in het Oude Testament en die geestelijk toegepast kan worden in de praktijk voor een christen. Nou, als deze twee jongens worden geboren in Genesis hoofdstuk 25, dan is er vanaf het begin al een heel duidelijk onderscheid tussen beiden. We lezen in Genesis 25, vers 25, en de eerste kwam uit Ros, hij was geheel als een haren kleed, daarom noemden zij zijn naam Ezau. Ezau, Ros. Rood, als een harenkleed, een behaarde man. Nou, Jacob, in vers 26, daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongens groot werden, werd Ezau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. Jacob komt ook naar buiten, maar houdt met zijn hand Ezau's verzenen vast. En hier krijg je misschien, als je stopt te lezen, het verkeerde idee dat Ezau iets krijgt wat hij niet verdient. Deze twee jongens zijn niet gelijk geboren. Niet gelijk fysiek, niet gelijk emotioneel geboren. Dat is heel belangrijk voor een zondaar, en misschien luistert u naar deze preek als een zondaar, dat God u niet alle gelijk gemaakt heeft. U bestaat niet vanwege God. U bestaat om hem te dienen. Hij is er niet om u te dienen. God laat toe in zijn toegestane wil dat mensen misvormd geboren worden, lelijk geboren worden, met een handicap geboren worden. En dat zijn dingen die de Heer voor een bepaald doel toelaat. We lezen in Exodus hoofdstuk 4 vers 11. De Heer zei tot hem, wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of doof of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heer? Zo'n retorische vraag. Hij heeft dat gemaakt. Met een bepaald doel. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 9 dat die blind geboren is. Niet omdat hij of zijn ouders gezondigd hadden, maar omdat de werken Gods in hem zouden moeten openbaar worden. Als u deze waarheid kan accepteren, heeft u een kans dat u op de juiste manier reageert. En niet meer alibis gebruikt om bepaalde zonden of fouten in uw leven te rechtvaardigen. Ik was zo geboren, ik kon er niets aan doen, ik heb een slechte jeugd of een slechte opvoeding gehad. De Heer noemt Esau ook in het Nieuwe Testament. We zien in het boek Romeinen, hoofdstuk 9, vers 13, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Het gaat dus niet alleen om het uiterlijk dat iemand roodharig is geboren. Want hij zegt in vers 14 van Romeinen 9, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. We lezen in Genesis hoofdstuk 18, vers 25. Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Nu, we lezen in Genesis 25, vers 23. De Heere zeide tot haar, tot Rebecca, twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Betekent dat dat Esau was voorbeschikt om naar de hel te gaan? Nee, dat was het niet. Het vereiste een reactie op dat wat God hem had toevertrouwd en het had niets te doen met naar de hel te gaan. De Heer had Esau een positie toebedeeld. Dat kon hij misschien niet graag hebben, maar hij had daar op een juiste manier mee om te gaan. En Esau is er op een verkeerde manier mee om te gaan. We hebben gelezen in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16, dat Esau een hoereerder of een onheilige was, die om één spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Het woord onheilig wordt hier in de context gedefinieerd in het voorbeeld van Esau die zijn eerstgeboorterecht verkoopt. Tegenwoordig betekent het iets als smerig of iemand die geen nette taal gebruikt. Maar het belangrijkste is dat dit een beschrijving is, een verwijzing is naar iemand die het fysieke over het geestelijke zet. Onheilig zijn is weinig of geen interesse hebben in geestelijke dingen. En de tijdelijke dingen boven de eeuwige dingen verheffen. Of zoals we willen zeggen, hij heeft niet de eeuwige blik. Hij heeft een blik op de dingen van deze aarde. Esau heeft niet dat eerstgeboorterecht zomaar eventjes verkocht. Hij had het al lang, lang geleden daarvoor verkocht in zijn hart. Vele jaren voor de dag dat hij thuis kwam, hongerig en moede. We lezen daar in Genesis hoofdstuk 25. vanaf vers 29 tot en met vers 34. Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar. Want ik ben moede, daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag en hij zwoer hem. En hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel en hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Jacob wist dat het eerstgeboorterecht te koop werd aangeboden en had op zijn eigen slinkse manier het zo gebracht dat hij dat kon verkrijgen. Je kunt zeggen wat je wil over Jacob, maar hij probeerde eigenlijk de eeuwige dingen na te streven. Hoewel hij op een verkeerde manier aan is gekomen. We zien daar in Genesis hoofdstuk 27 hoe hij zijn vader bedriegt. Jacob had de dingen op zijn hart die voor de Heer ook belangrijk waren. En is ook nagegaan, terwijl Esau de onheilige werd. Esau is een goed beeld van een onheilige, Laodiceaanse, hedendaagse christen. Hij is, om maar te spreken met Genesis 25, vers 27, een veldman. Het veld is de wereld, zegt Matthäus 13, vers 38. Hij is een wereldse mens. Esau is een en al fysiek, een en al dier. Als hij vandaag de dag zou leven, zou hij een extreme sportman zijn. Hoe net? Een borderliner. Hij zou skydiven, bungee jumping. Hij zou 30 meter naar beneden van een rots springen om te duiken. De eerste van een brug afspringen. In de winter met een zwembroekje in het koude water zwemmen. Esau zou zijn papa trots gemaakt hebben met zijn atletische verrichtingen. En vanwege zijn home runs en zijn doelpunten die hij gemaakt heeft. Dat is typisch Esau. Er kan nog niet iets echt zondigs aan hem zijn, iets verkeerd zijn. Maar het is allemaal onheilig, vleeselijk, fysiek, zichtbaar. Esau denkt, nou ja, als ik het geboorterecht kan houden, oké. Maar als ik het kan wisselen voor iets meer praktisch, zichtbaar, korte termijn, noodzakelijk, dan kan ik het wel opgeven. Dat is de onheilige christen die geen grote interesse heeft om trouw de gemeente te bezoeken, waar het woord van God, de Statenbijbel, wordt gepredikt. De diensten te bezoeken, niet alleen op de zondag, maar ook gedurende de week, de gebedstijd. Mensen te bezoeken om het evangelie te verkondigen, anderen te helpen. Zolang het maar niet in de weg staat van zijn vereniging, zijn voetbalclub, zijn schaatsclub, zijn schaakclub en vooral niet zijn favoriete televisieprogramma. Af en toe wil de onheilige christen ook nog wel eens een Bijbel oppakken, zo door de week. Zolang het maar niet zijn internet en Facebook tijd en Twitter tijd in de weg zit. Als je dit dan zo leest dat Esau zijn eerstgeboorterecht heeft verkocht, denk je nou, die man wil één keer zijn buik vullen en dan gaat hij een hele geboorterecht voor verkopen. Maar de onheilige hedendaagse christen is niet veel beter. Zogenaamde christenen verkopen vandaag een geboorterecht bijzonder snel. Dat linzengerecht, of de linzensoep, het linzenkooksel, kan verwijzen, heden ten dagen, naar acceptatie in uw dorp of uw gemeenschap. Vrienden, familie, werk, de mammon. En als ze daarmee bezig zijn, lezen we in vers 34, hij at, hij dronk en hij stond op en ging heen, alzo verachtte Esau de eerstgeboren. Het maakt de mammon niet zoveel uit. Jaren gaan voorbij. En als gevolg van zijn verkeerde instelling in zijn hart, krijgt hij ook een verkeerde vrouw. Het kan goed zijn dat hij niet met bedoeling, met opzet, ervoor gekozen heeft om mama en papa niet te behagen. Maar ja, het kon hem in ieder geval schelen als zijn keuzes en papa en mama niet behagen. We lezen daar in Genesis hoofdstuk 26. Vers 34, als nu Esau 40 jaar oud was, nam hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beeri de Hetiet, en Basmat, de dochter van Elon de Hetiet. Deze waren voor Isaac en Rebecca een bitterheid des geestes. De vrouw die man heeft zich veel over zijn hart. De onheilige christen gaat verder op zijn weg. Hij gaat zijn weg. Hij ging heen. Zoals het hem bevalt. En nog na een paar meer van zulke jaren van een onheilig leven, is de verleiding, de verzoeking groot genoeg, om er te denken, nou, ik kan ook wel eens even de zegen van mijn vader ontvangen. We lezen in Genesis hoofdstuk 27, het geschiedde als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren, dat hij niets zien kon, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem, mijn zoon, en hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide, zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag mijns doods niet. Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen, zoals ik ze gaarne heb, en breng ze mij, dat ik eet, opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterven. Jacob, die krijgt niet dat verzoek. Maar de Heere had al beloofd dat hij de zegen zou krijgen. Nou, de Heer gebruikt dan Jacob in zijn de zondes van zijn moeder om te vervullen wat hij al van plan was te doen. Nou, Esau, wat doet hij? Esau die gaat direct weg om het favoriete wildbraad van zijn vader te schieten. En na korte tijd komt hij met een geweldig stuk wild naar huis. Op zijn oververtrouwde manier ligt op zijn schouder. Heeft nog even tijd om met zijn Kanaanitische wereldse vrienden, zijn onheilige, zondige vrienden te spreken. Wat een fantastische schutter hij wel niet is. En na een paar geintjes gaat Esau vol vertrouwen terug naar papa's tent om daar de dienaar in bewondering te laten staan dat hij al zo snel zo'n groot stuk wildbraad heeft geschoten. Maar als hij binnenkomt, dan vermoedt hij er is iets mis, er is iets verkeerds. Er is iets verkeerd gegaan. En we lezen in het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 17, want gij weet dat zij ook daarna de zegening willende beërven verworpen. Hij werd verworpen. Jacob, die bedriegt zijn vader. En we zien ook hierin dat eigenlijk waarom Isaac nou zo verknocht was aan Esau. Vijfmaal in Genesis 27 twijfelt Isaac. Vijfmaal. Hij gaat op zijn gevoel af, wat hij ruikt, wat hij voelt, wat hij smaakt. Niet op wat hij hoort. Het geloof komt door het horen, het horen door het woord van God. U dient iemand te beoordelen op wat u hoort, niet op wat u voelt. De vloek van de hedendaagse, moderne evangelische, charismatische, pinkse beweging is, je moet naar je gevoelens gaan, doe wat goed voelt. Dat is nog net wat u nooit moet doen, want uw lichaam, volgens de schrift, is een lichaam wat dus vol met zonde is. En u kunt nooit op uw gevoel afgaan om ik denk dat u een goede beslissing neemt. U dient naar de schrift te gaan. Wat God u zegt. We lezen daarin Genesis hoofdstuk 27, vers 30. Het geschiedde als Isaac voleind had Jacob te zegenen. Zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau zijn broeder van zijn jacht kwam. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en brachten ze tot zijn vader. En hij zeide tot zijn vader, mijn vader, sta op en eten van het wildbraad zijns zoons, opdat uw ziel mij zegene. En Isaac zijn vader zeide tot hem, wie zijt gij? En hij zeide, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking gans zeer en zeide, wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt en heb hem gezegend, ook zal hij gezegend wezen. Als Esau de woorden zijn vaders hoorde, zo schreeuwde hij met een grote en bittere schreeuw gans zeer. En hij zeide tot zijn vader, zegen mij ook, mij, mijn vader. We lezen daar aan het einde van Genesis 27, vers 38. Esau zeide tot zijn vader, hebt gij maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Vervolgens in vers 41, dat Esau Jacob haatte. Die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. We lezen daar in Hebreeën 12, vers 17. Gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërvende verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. God kan een kind alles vergeven, maar er zijn bepaalde dingen die hij niet kan vergeven. Luistert u, Esau, een verspilde jeugd of het niet leven voor Jezus Christus kan niet terugkopen, kan niet teruggekocht worden, onafhankelijk hoeveel berouw u ook toont. Een verkeerde vrouw of een verkeerde man te trouwen, daar dienen de gevolgen uw leven lang van te dragen. De onheilige christen, spijt het dat de dingen zo gegaan zijn zoals ze zijn gegaan. Maar het is altijd iemand anders fout. Hè? Want we zien daar dat Esau bitter werd, dat hij Jacob ging haten. Genesis 27 vers 41. Hij haatte Jacob om die zegen. Het is misschien de fout van de Heer. Fout van de kinderen, de fout van de vrouw, maar nooit de fout van Esau. Die reactie zorgt ervoor dat er nog meer bitterheid, nog meer verkeerde en valse beslissingen worden genomen. We lezen daar in Genesis 28 vers 8. Esau zag de dochteren van Canaan kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader. Zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen. Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebaiot. De jaren gaan voorbij en Esau is nou tevreden met zijn geboorterecht en met de zegen. En hij zegt in Genesis hoofdstuk 33, vers 9, nadat Jacob en Eva elkaar ontmoet hebben, ik heb veel, mijn broeder. Het zij uwe wat gij hebt. Hij heeft veel. Hij heeft niet meer nodig. Hij heeft genoeg. Hoe kan een christen veel hebben als hij niet Gods volkomen zegen heeft? Het onheilige leven is ver verwijderd bij dat wat de apostel Paulus ons aangeeft als een doel om na te streven als opnieuw geboren christenen. We lezen in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 12. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. U hoeft niet te wachten tot alles samenbreekt. Er is een God die zijn genade en barmhartigheid ook voor onheiligen als Esau wil tonen. We lezen daar in Micha hoofdstuk 7 vers 19. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Als u keuzes heeft gemaakt, zoals Eva, dan raad ik u aan te zeggen tot de levende God: het spijt me. Ik heb berouw. Ik vraag om vergeving. En er is een geweldig vers waarmee we willen afsluiten. Dat is een vers uit Spreuken 28, vers 13. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Bekent u uw zonden van een weggegooid leven, weggegooide jeugd, verkeerde beslissingen, misschien een bitterheid of haat gemaakt tegen God of tegen anderen, tegen uw ouders, tegen uw vrouw, tegen uw man, tegen uw kinderen? En vraag de Heer om zijn barmhartigheid en genade om uw zonden te laten. Als u deze preek hoort, u bent nog niet opnieuw geboren, u heeft uw leven reeds weggegooid. Misschien denkt u zelfs om uw leven te nemen. Doe het niet. Kom met uw zonde, uw schuld, waar u voor verantwoordelijk bent, tot de levende God. En vraag de levende God uw zondenschuld weg te nemen door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. En kom met uw zonde tot hem. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, maakt u rein van alle zonden, kan uw ziel van de hel redden, Gods toorn wegnemen en uw vrede met God en een eeuwig leven schenken. Geloof in de naam van de Zoon van God, Jezus Christus, en u zult gered worden, u en uw huis. Amen.